Ik denk dat je meer moet vragen van wie in godsnaam kan je hier blij mee maken. Dus
heb jij de top bereikt?
Ik kan dat niet. Ik zou mezelf van een gebouw moeten gooien. Ik kan het misschien één keer en dan voel ik mezelf zo vies. Dan moet ik 3 uur schrobben aan mezelf onder de douche, omdat ik me zo slecht voel.
Oh, corona.
Dus ik word zelf zo blij. Het zijn bijna therapeutisch als ik draai. Omdat ik dan mijn liefde voor muziek met mensen kan delen. En dat kan nu eigenlijk in deze tijd niet.
Jongens, welkom bij een nieuwe episode van Babbelen de Podcast. De podcast waarin ik ga praten met DJ's over carrière. Leuke dingen, minder leuke dingen en vooral veel poespas. Ook deze episode wordt volledig gefilmd en dus ook op YouTube geplaatst. En ook op Instagram zit ik, dat heet babbelen.depodcast. We hebben vandaag weer echt een... ik heb hier staan lijpen, maar het is wel echt een te gekke winactie. Een hele hoop oude hardsoul vinyl platen. Die heb ik zelf bij je uit de kast getrokken, om het even zo letterlijk en figuurlijk, ben ik bij jou de kast ingeklommen.
Ja, letterlijk, ja.
Letterlijk.
Ik kon er niet bij, dus iemand moest het doen.
Ja, ik ben mijn 1,93, gelukt dat wel. Deze episode niemand minder dan de House God. Mag ik jou zo noemen?
Nee.
Waarom niet?
Ik zal dat nooit over mezelf zeggen. Kijk, als andere mensen vinden dat je leuke dingen hebt gedaan, dan is dat prettig. Als ze daar een naam aan willen hangen, moeten zij dat doen. Ik kan dat niet verbieden.
Nee.
Maar zelf zou ik me niet zo categoriseren. Dat zou wel heel problematisch zijn.
Weet ik niet, als het zo is. En anderen noemen je volgens mij wel zo. Maar goed, maakt niet uit. In deze episode Roog, Housequake, Hardsoul, meester in rechten. Ook nog, dat ben je ook allemaal. Roog, hoe is het met je?
Die vraag wordt me nu wel vaker gesteld en...
Snap ik.
Normaal geef je natuurlijk gewoon antwoord. Ja, prima.
Ja.
Nu naar waarheid moet ik toch zeggen dat het een dubieuze tijd is.
Ja, maar dubieuze tijd. Met die hele corona gaan we het straks natuurlijk ook over hebben. Maar zit jij in zak en as?
Ik heb denk ik de eerste 2 maanden dat we in lockdown gingen... Heb ik toch wel eventjes achter mijn oor moeten krabben van... Het is natuurlijk heel confronterend. Ik heb vanaf mijn 14e...
Zij al, ja. Ja.
Denk ik wekelijks gedraaid.
Ja.
Natuurlijk is het mijn werk, maar het is ook mijn levensstijl.
Ja.
Dat klinkt een beetje zwaarmoedig, maar ja, ik leef hiervoor. Eigenlijk alles wat ik doe heeft te maken met muziek maken. En... dat is eigenlijk mijn bestaan. En het klinkt heel zwaar, maar ik heb misschien mijn hele persoonlijkheid. Alles hangt daaraan op, omdat het zo belangrijk voor me is.
Ja.
Ik had natuurlijk gelijk door dat dit nog wel even ging duren.
Ja.
Ik hoopte van niet, maar ja, in je achterhoofd weet je gewoon van ja, dit gaat nog niet goed komen. En helaas, mijn grootste angst is natuurlijk de waarheid geworden, want... We zitten nog steeds, in ieder geval onze beroepsgroep, zit nog steeds in lockdown eigenlijk. We mogen eigenlijk helemaal niks. En nu de winter eraan komt en we eigenlijk normaal het winterseizoen ingaan.
Ja.
En dat we in de clubs gaan draaien, ja, dat zie ik ook niet gebeuren. Dus ik zie gewoon niet wanneer we weer naar enigszins een situatie kunnen dat wij als DJ, als artiesten, ons werk weer kunnen gaan doen.
Ja.
Dus als je dat realiseerde ik me eigenlijk al die eerste 2 maanden, dacht ik, ja, dit gaat gewoon niet goed komen.
Nee.
En het werd natuurlijk nog zwaarder toen de rest een beetje versoepeld werd. Dat mensen die mochten weer full contact sports doen, mensen, sekswerkers mochten weer aan de gang.
Ja.
Dans... Scholen mochten weer open, dus je mag wel dansen in een schoolverband. Maar wij als DJ's mogen niet doen wat we normaal doen. Promoters mogen niet doen wat ze normaal doen. Is gewoon een feestje organiseren waar mensen komen dansen.
Ja. Dus jij vindt die verhoudingen gewoon scheef?
Ja, ik heb natuurlijk wel echt heel veel ideeën erover. Maar laten we zeggen dat het klopt niet.
Nee. Hè?
Dat één beroepsgroep of één branche zo hard geraakt wordt.
Ja.
En we nul compensatie krijgen. Nou, je ziet, hè, alle verhalen komen nu naar buiten dat clubs gaan omvallen.
Ja, school toevallig net omgevallen.
Nou ja, ik weet van achter de schermen dat, ik denk, alle organisaties in Nederland die festivals organiseren, hebben personeel al ontslagen. Dus je moet ook zien, kijk, onze hele branche wordt, ja, en met een groot en pathetisch woord, we worden vermoord.
Ja.
We worden gewoon letterlijk vermoord.
Ja.
Zometeen is er geen dansscene meer over, waar iedereen normaal hartstikke trots op is. Hè, de Nederlandse dansscene die internationaal meetelt, die vermoorden we nu gewoon. Een ander woord is er niet voor.
Nou ja, vermoorden we nu. Er is een virus dat onze scene vermoordt.
Nou ja, laten we
als
niet,
de corona er niet was geweest, hadden we deze discussie niet gehad.
Hoe ga ik hier politiek correct op antwoorden? Het hele ding is, als jij dansscholen open doet, als je full contact sports laat plaatsvinden, als sekswerkers mogen werken, hè, prima, maar één doelgroep. He, op feestjes, de regels nu, je mag niet dansen. Je moet 1,5 meter aanhouden. En je moet zittend dansen of luisteren naar de muziek. Dat is het vermoorden van onze industrie. Want dat gaat natuurlijk helemaal in tegen wat wij normaal doen. En het kan niet zo zijn dat voor ons zulke stringente regels gelden. En voor de rest niet. Dus je vermoordt onze business.
Ja.
Is geen ander woord van, want het is al aan de gang. Er zijn al zoveel mensen aan ontslagen, failliet gegaan.
Ja.
Dus je vermoordt een business, je vermoordt een branche. Het is geen ander woord voor.
Maar hou jij er ook serieus rekening mee dat jij jouw vak niet meer kan beoefenen? Of is het nu te tragisch wat ik zeg?
Nee, want het is nu aan de gang. Kijk, ik heb nu een paar feestjes gedaan, hè, voor 75 mensen op 1,5 meter. Nou ja, dat is gewoon een hele andere vibe. Dat is normaal. Heb ik een wisselwerking met het publiek en het is een community gevoel.
Ja.
Het is een wijngevoel. Nou, dat, ja, op zoveel afstand. En mensen zijn banger omdat, hè, en degene die het organiseert zijn bang. De politie, de BOA's kunnen binnenvallen. Dus mensen zijn bang om een boete te krijgen. Dus het is gewoon helemaal niet meer wat het is geweest.
En het gaat ook voorlopig niet meer worden.
Nou ja, in augustus had ik nog een paar feestjes gepland. Die vergunningen zijn weer ingetrokken, want mensen zijn bang voor een tweede golf. Dus wat wij nu, een beetje loslaten van die stringente regels die voor anderen golden, gelden niet voor ons.
Nee.
Dus zelfs het kleine beetje ruimte wat we hadden, de feestjes die ik had staan in augustus, die zijn allemaal weer teruggetrokken, want mensen zijn bang, mensen, en dan bedoel ik overheden, zijn bang. Dat bij ons dan een corona-haard zal ontstaan. Maar niet bij sekswerkers, niet bij full-content sports. Dat is allemaal geen probleem. Bij ons kan het allemaal niet. Dus het klopt niet.
Nee.
Beter kan ik het niet verwoorden, dus wij worden vermoord.
Ja.
En of daar dan een dieper liggende, achterliggende reden zit, er zijn heel veel theorieën over, wil ik weer liever niet op ingaan hier.
Gaan we dan ook niet doen. Hey, we gaan even heel lang terug. Want jij zit al een aantal jaren in het vak. In de house scene. Wat heet heel veel jaar.
Ja.
Ik heb de afgelopen dagen wat interviews, wat YouTube dingen van je gekeken. Want jij hebt natuurlijk vrijdag heb jij gezegd van joh, maandag dat is goed, prima. Dus ik de hele weekend lopen stressen, interviews gaan kijken.
Man, heb je de hele weekend
niet
nou moeten
normaal,
kijken?
Maar echt, ja.
Zijn je kan mijn hoofd niet meer zien.
Zijn leukere dingen, ja. Jij hebt iets revolutionairs meegemaakt. En waarom zeg ik dit? Jij hebt meegemaakt dat een aantal jaar geleden in de IT, dat er voor het eerst de hele avond house gedraaid werd.
Ja.
Tegenwoordig is het de normaalste zaak van de wereld.
Ja.
Maar jij hebt het meegemaakt dat het van disco, funk, soul, dat soort dingen, dat het de hele avond naar dat ging.
Ja, laat me dat eventjes toelichten voor de mensen onder de 40. Vroeger als je naar een discotheek ging, dan draaide de DJ van alles. Dan had je een blokje Nou ja, reggae, een blokje hip-hop, ja. Een blokje disco, van alles wat. En dat probeerde je, hè, die onderliggende stijlen probeerde dan zo goed mogelijk aan elkaar te mixen. Maar het was altijd in blokjes werd gedraaid. En ergens eind jaren 80, kwamen er dus platen, dansplaten, hè, die aan elkaar gemixt moesten worden. En eigenlijk, toen ik dat voor het eerst hoorde, dat echt, hè, de hele avond een soort van een continue puls aan de gang was. Ja, dat was toen zo revolutionair. Daar kan je nu helemaal niks bij voorstellen.
Nee.
Weet je, natuurlijk waren er wel discoplaten die aan elkaar gemixt werden. Maar dat was toch allemaal nog echt heel groot verschil in BPM's.
Ja.
Maar echt dus house op één tempo met een kick die gewoon op de tel zat. Dus een vierkwarts maat gewoon bam, bam, bam. De hele tijd doorging. Ja, dat was inderdaad iets wat gewoon revolutionair was. En dat kan je helemaal niet uitleggen. Maar toen ik dat voor het eerst hoorde. Hè, ik vergelijk het altijd met. Hè, als mensen de scène uit de Blues Brothers kennen. Dat dat licht dan zo uit de kerk zo naar beneden komt. En die straalt op je. En dat je dan het licht ziet. Nou, dat had ik toen ik dus een club binnenstapte. En dus. Ik draaide al heel lang. Maar. Nou ja, dat zo op één avond alleen maar elektronische puls. Dat was bizar.
Dus vanaf dat moment is eigenlijk jouw housevuurtje gaan lopen.
Nou, de grap is, ik had wel al platen gekocht. Want in de jaren 80 kwamen er al platen uit. Inner City, Big Fun, ja. Jack Master Funk. Dat soort dingen, die waren er wel. Maar daar draai ik dan. Als ik die dan een keer kon draaien, dan. Hè, Technotronics, Pump Up The Jam. Die draaide je dan wel achter elkaar, want dat hoorde dan een beetje qua sound bij elkaar. Dat was dan dance, laat ik zo zeggen. Maar dat dan een hele avond lang, dat had ik nog nooit gehoord. En dat was echt bizar.
Het is toch wel te gek dat je dat hebt meegemaakt. Ik bedoel, ik ken niet beter dan dat het de hele avond of dit of de zus of zo is. Dat is eigenlijk wel anders in de jaren waarin ik de club in ben geweest. Dat je uurtje house, uurtje dit, uurtje zus. Ik zeg het verkeerd, dat je gewoon de hele avond hip-hop hebt, of de hele avond house, of de hele avond EDM. Maar weet je, dat is wel veranderd eigenlijk in de loop der jaren. Dat vroeger dus zo was dat je al die verschillende stijlen in één avond had, dat nu één stijl één avond is. En dat je nu allemaal verschillende concepten hebt. De een heeft hip-hop, de ander heeft house. Bla bla bla. Ja. Hey, ik heb hier een bakje voor je neus staan. Dat is een beetje voor de variatie. Dat vind ik leuk. Ik heb gezien op YouTube dat jij gek bent op vragen uit een bakje. Het is eigenlijk van alles wat.
Okay.
Dus serieus gecombineerd met onzin. En als je hem niet wil beantwoorden, dan begrijp ik dat ook.
Gooi ik hem naar achter.
Ik ben benieuwd. Het is trouwens allemaal vragen vanuit Facebook, Instagram, dat soort dingen. Krachtig. Gemixt met mijn vragen.
Dus. Oh, duidelijk, duidelijk. Wanneer komt er weer een Sound of Love and Dedication?
Oei, goeie. Deze werd veelvoud gevraagd, moet ik eerlijk zeggen.
Oh ja, echt?
Ja, ja.
Nou, misschien moet jij of ik dan vertellen wat dat is dan, voor mensen die dat niet weten.
Ik denk dat jij dat beter uit kan leggen dan ik.
De Sound of Love and Dedication is zeg maar de subtitel of het motto van Hartzell, het project wat ik vroeger met mijn broertje deed. Dat we eigenlijk muziek wilden maken die rechtstreeks het hart ingaat, die je beroert eigenlijk. Dat je gewoon liefde en de toewijding aan de muziek, dat je dat hoort in de muziek. Nou, dat was eigenlijk het motto van ons label eerst. En toen ik een compilatie moest gaan maken, heb ik die serie ook zo genoemd. The Sound of Love and Dedication. Dat is eigenlijk wat de lading dekt, zou ik denken.
Volgens mij ook wel gelukt.
Ja,
je hebt iedereen wel geïnfecteerd met deze titel.
Ja, de grap was dat het een van de eerste Soulful House compilaties in Nederland was. En het heeft wel voor mijn doorbraak of in ieder geval. Het heeft wel geleid dat die sound een stuk populairder is geworden in Nederland. Denk ik, met alle bescheidenheid durf ik dat wel te zeggen.
Ja.
Dus dat, kijk, daarvoor moet je voorstellen dat soulful house, vocale house, funky house, hoe je het wil noemen.
Ja.
was echt underground in Nederland. Er waren een paar gayclubs in Amsterdam waar ze draaiden. Misschien aan het begin van de avond, hè, als je naar de IT ging, draaide Marcello een paar plaatjes aan het begin van dat ding. Nou ja, hè, je had Joost van Bellen en Groovemaster Johnson die ook die sound deden. Maar het was verre van wijdverbreid in Nederland. En ik had zoiets van, ja, deze sound verdient gewoon veel meer aandacht en liefde, hè, dan wat het nu krijgt. Want ja, Nederland was natuurlijk bekend om trance. Nederland was bekend om de hardere stijlen. Maar soulful house, vocale house, dat kwam gewoon niet uit Nederland.
Nee.
Nou ja, en dat is natuurlijk wel mijn levensmissie geworden, om die sound in Nederland bekender te maken.
Jij begon met Hartsel Was. Je praat over verleden tijd. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Leeft dat niet meer? Doen jullie dat niet meer in het project?
Nou, mijn broertje en ik doen eigenlijk niet meer samen Hartsel. We hadden gewoon op een gegeven moment zoiets van, ja, na 20 jaar, ja, was de inspiratie op.
Oké. Okay.
Dus eigenlijk gebeurt er weinig onder de naam Hartsel nu. Ik doe af en toe, hè, als ik een plaatje maak en dat is echt te vocaal of te soulful voor wat ik in mijn eentje doe of voor Housequake. Misschien wil ik het dan nog wel onder Hartsel uitbrengen. Maar eigenlijk gebeurt er niet zo heel veel meer mee met dat concept. Voor jou een nieuwtje. Ik heb wel nu dat de hele backcatalog van Hartsel heb ik getekend bij Ultramoda, een Nederlands label. Dus die gaan daar dat opnieuw online zetten, alle oude tracks. Er gaan nieuwe remixen op uitkomen. Dus dat is wel, ja, er zijn te veel goede songs die, hè, eigenlijk zo lang geleden uitgekomen zijn, die eigenlijk wel een nieuw leven verdienen.
Ja.
Dus daar zijn we wel nu hard mee bezig om daar dat oude werk te remixen. Want ja, je hebt natuurlijk nu echt een soulful house, new disco, revival is er nu aan de gang. Dus ja, die platen die kunnen natuurlijk makkelijk weer mee daarmee.
Ja, wat vet man, wat cool.
Ja, dat is een nieuwtje voor jou.
Ja, zeker. Volgende vraag.
Maar ik heb de vraag nog niet beantwoord.
Oh, wanneer komt die nieuwe mix? Sorry.
Een compilatie in deze huidige markt waar mensen geen cd's kopen, is heel lastig. Want je moet de tracks moet je dan, hè, dat heet licenseren. Dus je moet aanvragen bij iemand anders van, hey, mag ik jouw plaat gebruiken? Nou, daar moet je voor betalen. Dat ga je nooit terugverdienen. Dus het hele ding is, het kost heel veel geld om, hè, een kijk, nu zijn er ook, je wordt natuurlijk overspoeld met mixtapes die je gratis kan luisteren.
Ja.
Maar als je het dus officieel wil doen, dan moet ik die platen gaan aanvragen. En ja, dan kost me dat duizenden euro's om een compilatie te maken waar niemand voor wil betalen.
Snap ik.
Dus als jullie dat willen, dan mogen jullie geld storten op mijn rekening.
Nou ja, of je kan natuurlijk ook gewoon een mix maken, wat iedereen doet op SoundCloud, dat je het zo op die manier doet. Dan kan het dus wel. Zou je dat op die manier wel willen doen?
Op SoundCloud word je ook geband, hè, als je dus te veel muziek van anderen gebruikt. Dat is best wel listig. Dus dan zou je dat op misschien, ja, Mixcloud zou misschien kunnen. Dan, want meestal als je op SoundCloud iets oplaadt van iemand anders, dan word je gestrikt. Als je dat te vaak doet, dan word je van SoundCloud gegooid. Dus dat is best een gevaarlijke business.
Dus concreet?
Ik heb het nog niet in de pijplijn.
Oké. Nu wel, volgende vraag. Volgende vraag. Het kan alle kanten op, dames en heren, deze vraag. Het kan alle kanten op. Leuk, hè, die post-its. Plakt ze lekker aan elkaar. Is het te doen, mijn handschrift?
Nou, ik vind het is een beter handschrift dan ik, maar ze zijn zodanig verkreukeld dat dat het niet echt leesbaar is.
Ja, begrijp ik.
Met wie zou je nog wel eens een nummer willen maken?
Oei.
Ja, er zijn zoveel te gekke artiesten. Dat is echt, eindeloos. Weet je, het zijn zoveel mensen die ik, ja, voor wie ik echt een diepe liefde heb. Maar ik zou niet eens, ik heb die mensen dan zo hoog zitten dat ik niet eens zou durven om muziek met ze te maken.
Noem er eens eentje.
Nou ja, Rose and Murphy van Molokko.
Oh ja.
Ik hou echt van Molokko. Rose and Murphy in eentje ook echt de bom. Ja, die vrouw die zit op zo'n level, weet je, daar durf je niet eens meer samen te werken. Begrijp je wat ik bedoel? Dus die moet je gewoon lekker van een afstandje bewonderen. En weet je, dat is dan cool genoeg. Weet je, ik zou niet eens durven om ja, zij is gewoon een genie, weet je. Dus dan precies weer, oké, ik heb daar niks aan toe te voegen.
Misschien, als je...
Ik doe af en toe stiekem een bootleg van haar werk maken.
Oh, ja.
Die draai ik in mijn set.
Oh, ja.
Maar een eigen werk met haar maken, dat zou ik niet eens durven.
Maar als je kijkt naar wat jouw netwerk reikt en jouw stijl.
Ja.
Bij welke artiest zou je dan uitkomen?
Ja, je hebt natuurlijk van die soul-kanonnen, weet je. Zoals de Joss & Browns van deze wereld. Ja, dat zou te gek zijn. Maar ja, nogmaals, het hoeft niet per se. Weet je, ik zou het te gek vinden, hoor. Maar,
of een Nederlands artiest?
Nou ja, in Nederland...
Jij hebt vaker met Nederlands artiesten gewerkt.
Ja, in Nederland iedereen die ik tof vind, heb ik al mee gewerkt. Dus dat... we hebben natuurlijk een paar hele getalenteerde mensen in Nederland. Alan Clark, Burkett Lewis... weet je, Candy Dulfer.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk de Nederlandse top. En daar heb ik zeer regelmatig mee mogen werken. Dat vind ik al echt te gek, weet je. Gewoon om zulke mensen dan van dichtbij aan het werk te zien. Dat is echt, ja, echt wauw. Weet je, gewoon zoveel muzikaliteit. Dat is echt te gek.
Maar als je deze vraag zo opnoemt, kan je niet even eentje opnoemen met wie je nog echt samen zou kunnen werken? Hoeft niet per se Nederlands te zijn, mag ook buitenlands zijn.
Ja, zegt Jocelyn Brown bijvoorbeeld.
Oké. Nou, doe nog één vraag en dan gaan we weer even door.
Ja.
Rommel, rommel, gekrummel.
Ja. 90s of zeros.
Ja.
Ik weet niet in welke context dat moet. In muzikaal
waarschijnlijk. Ja. Want dit vind ik persoonlijk een hele leuke vraag.
Oh, ja, dan moet je misschien even de context even nader uitleggen wat je daarmee
doet. Toen jij in het begin van je carrière stond en meer de Sound of Love and Education had, waar ik van genoot toen destijds. En toen was ik nog jong, dames en heren. dat was een beetje de 90s tijd.
Ja,
correct me if I'm wrong.
Ja, nou ja.
Dus ik bedoel meer. Nee, ik bedoel hem zoals het op die vraag staat. Maar jij, niet ik, want het gaat niet om mij.
Ja. Ik denk dat in alle tijdvakken gewoon hele toffe muziek gemaakt wordt, weet je. Dat is gewoon, kijk, in de hardstyle-tijd, ja, hadden we gewoon, hè, kijk, als ik nu een plaat zou willen maken, zoals als in de tijd van hardstyle, kijk, toen hadden we live muzikanten op onze tracks. Dan wil ik mijn strijkersarrangementen maken.
Ja.
Een plaat maken, hè, zoals een hardstyle-plaat, noem Back Together en al die plaat die we in die tijd maakten.
Ja.
En het opnemen ervan, het mixen ervan, het masteren ervan, dat kostte duizenden euro's voor één nummer.
Ja.
Dat kon je terugverdienen omdat er nog niet zoveel muziek gemaakt werd. En hè, je kon gewoon, als je een vinyl liet persen, ja, dan kon je serieuze aantallen daarvan verkopen. Mensen downloaden nog of mensen kochten een cd'tje nog in die tijd. Dat kon allemaal wel. Nu verdien je eigenlijk... Nou, laten we zeggen, weinig muziek geld met muziek maken. Dus pas als jij 1 miljoen streams hebt op Spotify, levert dat een paar duizend euro op.
Ja.
Nou, daar zit je als underground artiest eigenlijk nooit aan, of weinig. Dat red je niet eens. Dus eigenlijk verdien je daar met muziek maken, maar verdien je geen geld. Dat is eigenlijk een soort van, ja, het is nu een hobby. Want ik moet mijn geld verdienen met plaatjes draaien. En ja, daarvan kan ik dus mijn studio onderhouden en platen maken. Maar eigenlijk, als businessmodel, klopt er. Mijn vader laat me daar vaak aan herinneren dat het absoluut niet klopt. Omdat je veel te veel geld daaraan uitgeeft.
Ja.
Om platen te maken, terwijl je het er niet mee terugverdient.
Nou, kijk, de enige echte artiesten die echt kunnen leven van de streams, zijn de jongens zoals een Leeuw Kleine en Martin Garrix. Gewoon echt de jongens, een boef.
Ja, die tientallen miljoenen, echt, miljarden streams.
Ja, maar
hebben.
Echt gewoon, ja. Echt per maand aan de 1 tot en met 5 miljoen zitten.
Nou, ik denk dat die wel meer raden.
Denk je?
Ja,
denk
zeker.
Je dat echt? Maar ja, dan pas begin je dus echt aan te verdienen. En dan, ik had toevallig een paar weken geleden dat ik een koffieafspraak met een vriend van mij. Die produceert dus muziek voor Snelle en al die grote jongens.
Ja.
En hij zegt, die wereld is zo vertekend, weet je. Hij verzint dan de melodieën.
Ja.
Dus hij produceert eigenlijk wat jullie ook doen. Alleen... Ja. Hij krijgt dus een bepaalde fee voor zijn uren die hij erin steekt.
Uh-huh.
En dus op het moment, dat is een percentage. Dus hij krijgt niet zijn hele streamgeld, Ja. Dat telt niet eens meer mee. Het gaat alleen om zijn fee. Daar moet hij van leven.
Juist.
Dus het zit zo vertekend in elkaar.
Nou ja, kijk. Zij betalen dus mensen om voor hun te werken.
Ja,
dus,
exact.
Dat zijn
exact.
Het is een heel slim systeem dat ze dan toepassen. Is dat ze gewoon allemaal jongetjes met leuke ideeën.
Ja.
En ze pakken de leukste ideeën eruit. Ja. En geven ze gewoon een beetje van, nou, okay, hier heb jij een paar centjes. En ze registreren dat als eigen werk.
Ja.
Dus degene die daar dan echt geld verdienen, dat hebben ze dan slim aangepakt.
Ja.
Het doet me eigenlijk denken aan oude spinning ID&T-praktijken. Dat je gewoon de artiest gewoon met een workcontract wegzet. Ja, ik hou er niet zo van. Maar goed, dat vind ik.
Kan jij eens aan de leken uitleggen wat een Jip en Janneke taal een wurgcontract inhoudt? Want mensen denken dan vaak dat je helemaal uitgemolken wordt. Waarschijnlijk is dat ook zo. Maar kan jij eens in Jip en Janneke uitleggen wat dat is, een wurgcontract?
Dit is eigenlijk van alle tijden hoor. Zolang er artiesten zijn, zullen er altijd mensen zijn die daarmee. Nou ja, met die talenten iets gaan doen. En die op een of andere wijze. Ik lees heel veel boeken daar ook over. Je ziet natuurlijk in biografieën van artiesten al vanaf de jaren 20 in de vorige eeuw. Dat artiesten, die willen graag performen. Nou, en er zijn er mensen die daar dan de businesskant voor gaan doen. Omdat die meestal creatieve types, die willen zich niet bezighouden met de businesskant.
Ja.
Dus die tekenen dan een contract. Van en dan lezen ze natuurlijk niet allemaal wat er staat. Of ze begrijpen niet wat er staat.
Snap ik ook.
Begrijp ik ook nog wel. En dan komen ze in een situatie dat zij hun creatieve werk wordt geëxporteerd door mensen. En die daar dan veel meer aan verdienen dan zij.
Ja, dat gaat allemaal in procenten werk waarschijnlijk.
Juist, in recente tijd wat spinning deed, dat de artiest dan niet zijn eigen naam, de recht op zijn eigen naam heeft, maar dat heeft bijvoorbeeld spinning.
Ja.
En dat spinning, normaal zou een situatie dat een management krijgt 20%, maar zij deden een veel groter percentage, omdat ze, er zijn natuurlijk argumenten te verzinnen. Want ze hebben zoiets van, jij bent nu nog niks, wij gaan er geld in steken. Dus wij willen graag een grote return on investment hebben.
Ja, omdat wij die gok met jou nemen, zeg maar.
Bijvoorbeeld, Martin Garrix heeft natuurlijk heel lang, jarenlang geprocedeerd tegen spinning.
Ja, inderdaad. Rechtszaken.
Dus, dat is, dit is een ongoing thing. En zoals ik nu jou de situatie hoor van jouw vriend, is het nog steeds aan de gang.
Ja, hij zegt dat het echt heftig is. En laatst was er weer een of ander artikel online waar hij dan weer op had gereageerd. Dan kreeg je allemaal weer interviewaanvragen. Want die man die staat echt op het punt om de echte grote jongens gewoon echt af te vuren naar de top. Al dan niet dat ze er al zijn, want ik noem me sneller. Die jongen is natuurlijk al lang al aan de top. Maar goed, anyway, we drijven een beetje af. Hey Roog, hoe kijk jij naar de huidige house scene? Breedste scala van het woord.
je hebt de house scene voor corona en daarna.
Daarvoor dan, dat het nog allemaal up and running was.
Nou ja, wat ik al zei net heel kort. Dat er een. De grap is dat de 30 jaar dat ik nu met house muziek bezig ben, is dat het altijd een soort van constante factor is. Het zal nooit voor de massa worden. Dus het is af en toe populair, soms wat minder populair. Nou ja, in de jaren dat EDM zo groot was en dat techno zo groot werd, was house eigenlijk bijna geminimaliseerd.
Ja.
Veel van mijn collega house DJ's stapten over naar andere stijlen. Dus op een gegeven moment.
Noodgedwongen. Omdat daarmee geld in te verdienen viel.
Nou ja, noodgedwongen, dat woord zal ik zelf nooit bezigen. Kijk, in de tijd dat zeg maar in Nederland. Ik heb het over, laten we zeggen 2010. Ik noem even een willekeur uit, maar ik zal er niet heel veel naast zitten. Kwam zeg maar de hardere sound zeg maar onder invloed van Chucky en Afrojack. Ontstond er een stijl in Nederland die eigenlijk voortkomt uit de house, maar een soort van mix was met R&B, zeg maar. Dat werd een soort van uniek Nederlands dingetje. En ja, heel veel jonge gasties die sprongen erop. En dat werd een soort van mega hype. Maar in het begin werden wij nog samen geboekt op één stage. Dus ja. Dat waren nog niet twee verschillende dingen. En ja, die sound en later is dat, noemen ze dat, is dat EDM geworden. Daar was toen natuurlijk, op het moment dat het ontstond, was er nog geen naam voor. En dat werd ontzettend groot. Alleen ik had zoiets van, ik voel dit niet.
Je kan er niet bij.
Ik kan er emotioneel, raakt het me niet. Weet je, net als toen ik begon dat de stijlen die toen heel populair was, zoals trance de hardere stijlen, voelde ik niet. Dus ik wilde me daar ook niet mee bezighouden. Ja, dit gebeurde eigenlijk onder mijn neus, dat het, zeg maar, ik zag het ontploffen. In het begin was dat nog samen op één stage. Dus dan draaide ik en daarna voor mij stond Afrojack en na mij stond Hardwell. Ik zal maar zeggen, op de grote festivals werd het zo geprogrammeerd. En ik had eens van, mijn sound valt helemaal sonically, weet je wel, gewoon energietechnisch valt het helemaal weg. Het gaat om een hele andere energieflow wat ik breng en wat zij brengen. Dus ik had als iets van, dit klopt niet. Dus ja, ik had toen, dan sta je weer op een tweesprong. Dus ik denk van, of ik ga daarin mee, of ik moet afhaken. Maar dan weet ik gewoon wat iets, want ik zie dat het heel groot gaat worden.
Ja.
Maar ja, ik kan het niet. Ik voel daar niks bij. Dus dan zie je inderdaad allemaal jongens die naar jou eigenlijk opkomen. Die zie je echt enorme sprongen maken. Die zie je natuurlijk naar Amerika gaan, heel veel geld verdienen.
Ja.
En mensen zeggen, waarom doe je daar niet aan mee? Ik zeg, maar jongens, ik kan niet iets draaien op een podium als ik het niet voel. Weet je, dat is misschien mijn makker, maar ik kan dat niet. Ik kan iets niet overbrengen met overtuiging als ik het niet voel. Ik kan niet mee in die hype van op je boot gaan springen en put your fucking hands up, 1, 2, 3, 4. Hey, ho. Wat ze in die scene doen. Ik kan dat niet. Ik zou mezelf van een gebouw moeten gooien. Ik kan het misschien één keer en dan voel ik mezelf zo vies. Dan moet ik 3 uur schrobben aan mezelf onder de douche, omdat ik me zo slecht voel. Dat kan ik niet, weet je. Dus dan moet je dat op een gegeven moment moet je dat laten gaan. Ik heb ook wel overwogen de keuze gemaakt met mijn boeker op te zijn de tijd van of ik moet helemaal aan het begin staan van zo'n festival, maar laat die grote festival klussen op met die mensen op zo'n stage, laat het maar gaan, want ik voel me daar niet prettig bij. Dat kost dan heel veel geld op zo'n moment, omdat je gewoon dingen laat gaan, maar ik kon die stap niet zetten omdat het niet goed voelde.
Nee, maar op zich, wat je zegt is helemaal waar. En op zich kan ik je antwoord kan ik me daar wel in vinden. Alleen het punt, je hebt natuurlijk destijds met Housequake, met Erik, die hier ook natuurlijk in de podcast is geweest. Mm-hmm. Hebben jullie destijds een plaat uitgebracht, Maximize?
Ja.
Dat was wel van Beukenrossum.
Nou, natuurlijk. Kijk, het hele ding is, wij zeker met Housequake, ik heb het niet over Dan Roog alleen, maar met Housequake, was grote vloeren ding. Ja. Alleen werden wij natuurlijk aan alle kanten ingehaald. Ja. Van die EDM jongens, die gingen daar qua energielevel echt 100 keer overheen. En wij hebben zoiets van, wij bouwen altijd op naar een bepaald ding. En aan het eind van zo'n set, natuurlijk zit er best wel energie in. Alleen, kijk, als je op dat energielevel begint en je gaat nog verder, dan klopt het voor ons gevoel niet. Maar we zochten natuurlijk wel naar een sound, als je dan op zo'n groot vel moet staan, van we moeten iets hebben wat bij ons past, maar wat wel grote, nog steeds. Ik heb een heel album nu afgelopen jaar gemaakt voor Housequake, wat eigenlijk wel moest uitkomen tijdens het festival, wat nu nog op de plank ligt.
Ja.
Dat is echt grote vloeren werk. Weet je, dat is niet wat je opzet in een club voor 100 man.
Nee.
Nee, dat is echt bedoeld voor als we voor 10.000, 20.000 man staan. Maar dan is het toch nog dicht bij ons. Er zit muzikaliteit in, er zit groove in. Alleen, ik heb het zo geproduceerd dat het groots klinkt.
Met eigenlijk wat je zegt is, bij wijze van spreken, als jij bij de Amstel zit met een klein USB-boxje, dan hoor je bepaalde frequenties niet. Het is een beetje nerd talk, maar goed, het is zo. Behalve als je het op echt van die flat torens hebt van speakers, dan hoor je pas wat jij geproduceerd hebt. Dat komt eigenlijk op neer.
Dat. Maar ook qua gevoel. Kijk, die muziek zet je niet op als je lekker aan het chillen bent thuis in de tuin.
Nee, fair enough.
Weet je, de muziek die je met hardstyle produceert in mijn eentje. Hè, dat is gewoon bedoeld voor, hè, als ik draai voor 500 man, max 1000 man, is die sound uitermate geschikt. Voor Housequake is altijd al geweest voor grote mensenmassa's. Ja. Ik draaide voor grote mensenmassa's. Dus dan subtiele dingen, die hoor je op zo'n groot systeem niet. Dus je moet het heel anders benaderen. Je moet veel minimalistischer produceren. Dus dat heeft een hele andere energie. En ik vind het heel tof om voor heel veel mensen te draaien. Dat doe ik natuurlijk al heel lang. Alleen, hoeveel, de sound die je wil brengen, de energielevel die je wil brengen, dat moet natuurlijk wel bij je passen.
100%.
Weet je, en zeg maar in tot 2008, 2009 paste die energie die je voor grote massa's, dat voelde goed. Alleen toen werd de sound zo anders dat die energiebaan zo anders werd dat ik had zoiets van, ja, als jullie op dit niveau gaan instappen, ja, dan wil ik daar niet aan die wedstrijd wil ik niet meedoen. Dat is eigenlijk meer het punt.
Nee, maar het is toch grappig, want toen ik die plaat hoorde, ik had het totaal niet, in jullie geval, weet je, want ik zit nu met jou alleen aan tafel. Maar ik vond het echt, ik dacht, weet je, het is tof. Alleen ik weet niet of het echt jullie DNA heeft. Snap je wat ik bedoel? Ja. Jullie zijn meer van de groove trein gaan.
Ja.
Of er nou in het ergste geval één iemand voor je staat of de hele zaal is gevuld.
Ja.
Iedereen moet dansen. Dat is ook natuurlijk altijd Erik's filosofie geweest. Ja. Van gewoon grooven, maakt niet uit wat.
Ja.
Maar dat had ik bij dat nummer, bij in specifiek Maximize, had ik echt zoiets van, dude, tof hoor, maar niet helemaal
te ver,
jullie.
Een schip te ver.
Echt,
kijk, het is natuurlijk altijd een ongoing quest van, oké, wat is je sound?
Ja.
Weet je, dat is niet een vaststaand ding. Weet je, dus nu met Housequake ik heb afgelopen jaar gewoon bijna een jaar aan gewerkt. Van oké, om de nieuwe Housequake sound voor de future te domineren. Dat zit precies op de rand wat wij altijd eigenlijk doen tussen underground en toegankelijkheid.
Ja.
We proberen altijd een soort van hele leuke mix te maken van die twee. Nou, dat is eigenlijk waar je altijd naar op zoek bent. En soms sla je de plank misschien een beetje mis. En nu terug. Kijk, ik was toen heel blij met die plaat, omdat het totaal geen EDM was in de zin wat toen geproduceerd was. Met hele grote biep, 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 biep. En dat soort dingen zitten dan niet in. Maar het was wel hard, weet je. Dus het had wel het had wel het gevoel wat we wilden benaderen. En het was toch nog een soort van underground. Dus die filosofie wat we hebben, dat overal precies ertussenin moet zitten, dat had het wel. Kijk, als je nu dus terugluistert, met de wijsheid van nu, dan weet je niet of je die plaat zou uitbrengen. Maar op dat moment was ik er heel blij mee.
Nou ja, ik moet natuurlijk zeggen, kijk, ik heb jou natuurlijk een heel lange tijd van A naar B gereden. Omdat meneer het leuker vond dan in de kroeg staan en bier te drinken, wat meneer niet lekker vindt.
Ja.
En die track maakte wel wat los bij het publiek. En ook bij andere collega-dj's, want hij is bij alle radiostations van collega's, dj-collega's, heeft hij de review al gepasseerd.
Correct.
Iedereen had het erover. Er werd wel wat gecreëerd. Kijk, de stijl vond ik persoonlijk dan niet heel erg bij jullie passen.
Ja.
Maar qua marketing en qua bereik en alles wat daar omheen hangt, hebben jullie het wel echt lekker gedaan.
Nou, kijk, we proberen natuurlijk altijd. Kijk, dat zal Erik je ook gezegd hebben. We hebben maar één taak. En dat is altijd current te blijven. We moeten altijd mee met de tijd. Op een gegeven moment, als je alleen maar retro bent, dan word je ook alleen maar op retro feestjes geboekt. Dus je moet altijd. Wij filosoferen onwijs veel en we luisteren alle muziek wat eruit komt. Allerlei nieuwe stijlen analyseren we. En daar destilleren we gewoon onze stijl uit. Zeker met Housequake. Besteden we daar heel veel tijd aan van oké, wat is de sound? Dus we luisteren heel veel naar underground dingen. En het is een soort van mix die we altijd proberen te maken. Nou, en dat is eigenlijk hoe we dingen benaderen. Dus dat. Toevallig, soms is op dat moment pakte dat weer heel erg goed op. Nou, we gaan het zien. We hebben, wat ik zeg, ik heb dus een heel album nu gemaakt. Ja, dus we gaan zien of dat weer dezelfde impact gaat hebben. Weet je?
Maar dus, wat is aan dit Housequake album dan weer anders dan dat wij kennen?
Niks. Eigenlijk is het is altijd hetgene wat we doen, dat we precies tussen underground en overground, hè, toegankelijkheid inzitten. Dat is wat wij proberen te doen. En dat, kijk, het is extreem moeilijk, omdat je kan het heel makkelijk zo, als ik het zo vertel, ja, logisch. Maar om dat dan te vangen in muziek is, weet je, hè, je kan miljoenen keuzes maken als je een plaat maakt. Ja. Dus om precies de juiste elementen bij elkaar te leggen, waar we dan ook allebei van zeggen, ja, dit klopt. Ja, dat kost heel veel tijd. Ik heb daar gewoon, wat ik zeg, ik heb er maanden aan gewerkt.
Ja.
En dan moet zijn stem, die komt dan van, luister, en dan, ja, dan weet ik, als zijn hoofd beweegt en hij zegt, nou, goed, hè, dan ben ik op de goede weg. Ja. En weet je, dus dat is voor mij heel belangrijk, dat het voor ons allebei klopt. Want het is alleen, als wij samenwerken, ja, is er iets magisch. Dus we moeten altijd, ook als we platen, hè, luisteren, dan moeten we allebei goed vinden.
Ja.
En wat ik zeg, soms hebben we een tof idee, denken we, van een hele mooie plaat, maar het klopt nog niet helemaal. Nou, dan gaan we in de studio dat ding zo verbouwen dat het een Housequake plaat wordt.
Ja.
Nou, dat doen we dus ook met eigen werk. Daar wordt gewoon heel lang aangesleuteld tot we denken, ja, nu heeft het al die elementen die het Housequake maakt.
Ja. Nou, het is grappig dat je dit zegt, dat je platen Housequake eigen maakt. Want kijk, ik heb natuurlijk weekendenlang bij jou in de auto gezeten, dat ik jou van hot naar her moest rijden. Jij zegt vaak tegen mij, en dat zie ik ook als jij niet aan het slapen bent, maar op je laptopje bezig bent, yeah. Dat jij van een track je roogtrekje maakt.
Juist.
Dus dat je er altijd, dus elk nummertje wat je binnenhaalt, waar vandaan maakt niet uit, dat je er altijd een trommeltje of een zangetje of weet ik veel wat bij doet.
Juist.
Altijd een soort roog DNA'tje.
Nou, de grap is, ik ben nu, door de coronatijd ben ik les aan het geven. Dus mensen komen mij voor DJ-les of voor productieles. Er zijn mensen die komen voor, hè, omdat ik zoveel edits maak tijdens een set. Die hebben al jaren zoiets van, wat doe je nou met die platen? Dat het zo, als ik bij jou kom luisteren, dan klinkt het net allemaal anders. Nou ja, wat ik al zei, hè, wat we met Housequake doen, dat we heel erg bezig zijn van, hoe klinkt een plaat? Wat voor energie brengt een plaat over? Dat doe ik ook voor mijn eigen sets. Ik zoek naar een bepaalde energie en die wil ik overbrengen. Soms hoor ik een goed idee in een plaat, maar denk ik, hey, dat klopt nog niet. Dus dan ga ik er inderdaad elementen aan toevoegen. Of percussie, hi-hats, claps, whatever. Al moet ik hem helemaal anders indelen, maakt me niet uit. Maar dan maak ik hem zo dat het voor mij is. Dus elke plaat die ik draai, zit een uur tot een paar uur werk in. Zo belangrijk is het voor mij dat ik draai geen individuele platen, maar ik draai, hè, een groter geheel. Voor mij zijn dat de bouwstenen van een groter geheel. Dus een individuele plaat, dat interesseert me niet zoveel. Dat wordt pas interessant als die past binnen dat grotere kader van een set van een uur of twee uur, whatever ik ga draaien.
Vanaf wanneer ben je dat gaan doen? Eigen edits maken?
Toen ik gelukkig niet meer met vinyl hoefde te draaien.
Niet met je platentas over het strand moest sjouwen.
Het ging niet eens om het vinyl, maar het ging erom, ik was altijd op zoek, daarom dat ik ook altijd met, hè, drie vinyls draai, zodat ik, als er een lange break was, kon ik daar, hè, claps of een kick van een andere plaat omheen hebben. Ik haatte het als de energie niet doorging. Hè, als een plaat drie, vier lange breaks had. Ja, of ik draaide hem niet, of ik deed het zo dat ik er dan met een andere vinylplaat extra ritme aan toevoegde. Daar was ik toen al mee bezig. Maar toen had ik natuurlijk nog geen middelen om, hè, we hadden nog geen cd-spelers waar je mee kon draaien.
Ja.
Dat kwam pas rond 2000.
Ja.
En toen had ik al zoiets van, oké, ja, nu kan ik gewoon, want ik produceerde ik al, nu kan ik die platen herproduceren of herbewerken, zodat het veel meer bij mij past met het gevoel en de energie die ik wil uitstralen. Nou, toen ben ik begonnen. Eigenlijk al veel, veel, veel eerder dan andere collega's daarmee bezig waren.
Ja, want die draaien eigenlijk alleen maar originals en die hebben eigenlijk geen tijd of geen zin
juist
om zo'n plaat om te bouwen. En ik denk wel dat dat ook wel weer uniek is. Dat de mensen denken, hey, dit is dit nummer, maar er zit wat in of zo. Hoe kan
correct,
dat? Wat is dat? Dus dat gevoel jij een beetje creëren.
Nou, het enige positieve van deze corona-ervaring is dat ik nu allemaal mensen, hè, die ik nu dus lesgeef, die voor sessions komen, één op één, dat ik wist wel dat, hè, heel veel mensen vinden het leuk als ik kom draaien. Dus dat dan hem ziet, oh ja, dat klinkt lekker wat hij doet. Maar ik wist niet dat er zoveel mensen aan het analyseren waren wat ik aan het doen was. Dus ja, dat ze wel eens zeggen, wat doet die gast allemaal? Dus dat ze dat dan nu kunnen komen vragen. En dat is dan heel hartverwarmend om dat te mogen meemaken. Dat er toch wel heel veel mensen het wel horen, weten, daarmee bezig zijn van, hey, wat doet die man allemaal eigenlijk?
Ja, nou ja, op zich, kijk, edits maken kan natuurlijk ook live. Want jij draait vaak met 3 of 4 cd-spelers.
Correct.
Dus dan kan je ook live dingen doen.
Mm-hmm.
Maar ik begrijp best dat als je al bezig bent met wat het publiek wil en dat je dan niet nog een keer een stresswolk krijgt van shit, ik moet nog een klepje hier of een vocaaltje hier, zo.
Ja.
Zo.
Ja.
We gaan weer even een vraagje doen.
Oké.
Ik ben benieuwd.
Wat is je slechtste gig ever?
Oh.
Jeetje.
Je kan hem wel op 2 manieren, denk ik, interpreteren. Of het slechtste... Nee, doe maar ja, gewoon grote fouten of zo.
Nou, ik maak natuurlijk nooit fouten als ik draai. maar het is soms dat je... Nou, ik heb 1 gig, die heb je wel vaker verteld. Ik ben 1 keer... ben ik naar... Voor mij echt of eind jaren 90, of begin, was in ieder geval nog met vinyl. Moest ik in Israël draaien. Naar Israël vliegen is sowieso geen grapje, want dan word je al helemaal door de mango gehaald qua ondervraging. Het is net of je gewoon een terrorist bent.
Echt?
Als je daar naartoe wil, ja, het is echt verschrikkelijk.
Je hebt ook wel een robuust uiterlijk, hoor, moet ik zeggen.
Nou, nee, dat doen ze bij iedereen. Normaal ben ik degene die eruit wordt gepikt. Dat is een heel ander verhaal. Maar goed, ik ging naar Israël. Ik ging daar op een buitenfestival. Ik echt daadwerkelijk... Ik leg zeg maar die arm van op mijn vinyl. Ik wil gaan inmixen en toen viel de politie binnen. Dus ja, dat was toen, mijn gig daar was gewoon daarna gewoon helemaal gecanceld. Dus
oei,
dat was gewoon allemaal trouble om daar te komen. En dan nog niet, zeg maar, dat je nog 5 minuten hebt gemixt of zo. Of 10 of 20 of een half uur. Nee, ik zet die naald in het vinyl. En toen werd de boel, zeg maar, de politie viel binnen. En was gedane zaken. Maar dat is lang geleden. Maar eigenlijk is het de tijd die we nu leven. Ik word gewoon gefrustreerd. Is eigenlijk het juiste woord. Hè? Ik word zelf zo blij. Het zijn bijna therapeutisch als ik draai. Omdat ik dan mijn liefde voor muziek met mensen kan delen. En dat kan nu eigenlijk in deze tijd niet.
Nee.
Dus eigenlijk moet ik eerlijk bekennen dat het gewoon de tijd nu... Ja, ik kan niet eens in woorden vatten hoe erg ik het vind dat dat we nu zo leven dat we gewoon niet eens meer met elkaar de liefde voor muziek kunnen delen.
Nee. Maar kijk, je zou natuurlijk nu wel kunnen draaien, maar dat is dan online. En daar heb jij dus helemaal niks mee, begrijp ik. Livestreams, wat iedereen doet nu.
Nou, er zijn een paar problemen die ik daarmee heb. Is voor mij is muziek maken niet een... Ja, muziek maken in de studio is natuurlijk een enorm solistisch ding. Maar het delen van muziek, dat moet je met mensen doen. Dus als ik zo naar een camera kijk en ik draai muziek... Ja, dan vind ik... Voor mij is optreden is de interactie met mensen. Ik moet op mijn gezicht kunnen lezen van... Oh, in deze plek... Oh ja, dan zie je, hè, dan zie je echt... Oh ja, dat mensen het waarderen.
Ja.
En denk, oh wacht, ik heb er nog eentje. Hup, klap, gooi ik er nog een op. En dan zie je echt die intensiteit van... En die beleving die stijgt en die stijgt. Als ik dat niet heb, ja, dan wordt het gewoon een plaatje opzetten.
Ja.
Ja, dat vind ik gewoon niet boeiend. Voor mij is de interactie met mensen is waar het om gaat.
Mm. Volgende. Oh, corona.
Dus, waarom heb je altijd een pet op?
Oh.
Nou, ik zal het uitleggen. Kijk, ik heb haar. weet niet hoe het nu zit, maar ik heb haar.
Fantastisch zit het.
Alleen, en dat zie je hier met een koptelefoon. Dus kijk jouw geweldige haardos. Dus ik zweet altijd als een malle. Het ergste, ik heb een partner, Erik I, die zweet niet. Dus hoe hard die ook aan het rokken zijn, hij zweet niet. Dus zijn haar blijft altijd top zitten. Bij mij, als ik ga zweten en dan gaat mijn haar op een gegeven moment hangt zo als een... Net of je uit de douche komt, dan hangt het zo en dan dat schiet gewoon, dat ziet er gewoon niet uit. Dan ben ik helemaal, kom ik gestileerd, kom ik aan. Denk ik, oh ja, nou hè, ik ben blij met mijn haar. Nou, dan gaat die koptelefoon op, af. Ik ga zweten. Nou, en dan op een gegeven moment, dan zit echt alle kanten en het plakt. En het is eigenlijk gewoon een gemakzuchtig ding. En waarom ik hem door de week op heb, omdat ik gewoon te lui ben om mijn haar te styleren. Dus dat is eigenlijk...
Ik ook, ik doe het ook niet.
Ja, jij loopt gewoon met je haar...
Volgens mij is mijn haar hetzelfde als ik mijn bed uitkom. Letterlijk.
Misschien moet ik ook die stijl adapteren.
Ja, misschien wel een goeie. Maar er zit eigenlijk geen hogere wiskunde aan deze vraag. Ja,
bij mij zit er wel een reden gewoon van... Het is gewoon super onhandig om te draaien met een met los haar. En
maar dus vroeger heb je het wel gedaan.
Ja, en maar dan...
Sta ik nog op je koffers. Hier, je staat zelfs op de koffer van een housequake met een pet op.
Ja, nou, dat is, op een gegeven moment is het natuurlijk ook een soort van handelsmerkje geworden... met een bril en, ja. En een pet.
Ja. Nou, die bril inderdaad, dat is meer, denk ik, handelsmerk dan pet.
Nou, ik denk die pet ook wel, hoor. Maar
ja, echt?
Oh. Er zijn ook gigs die ik dus met gewoon haar... en dan, ja, dan zie je daarna later...
met gewoon haar.
Ja, dan zie je later foto's terug. Denk ja. Je, ja, ik kan beter een pet opzetten, want het ziet niet uit.
Meen je dat nou?
Ja, vind ik, dat is gewoon niet te doen.
Volgende vraag.
Even kijken. Ik heb ze echt wel heel erg goed vervolgd.
Ja. Duurt een kwartier voordat je hem open hebt.
Nou. Actieve vakantie of lui vakantie? Je moet echt even lezen. Ja, absoluut lui vakantie.
Ja?
Ja. Ik ben een heel actief mens. Normaal sport ik heel veel en werk natuurlijk altijd. Dus als ik dan een keer vakantie neem, en dat is meestal 2 weken in het jaar of zo, dan wil ik echt het liefst helemaal niks doen.
Geen telefoon ook? Of alleen voor de inner circle, zeg maar?
Nou ja, eigenlijk zo min mogelijk, ja. Dan vind ik het echt heerlijk om, maar het is nog maar 2 weken. Maar daarna, meestal rond 10 dagen, dan heb ik het ook wel weer gehad. En eigenlijk wil ik stiekem dan weer gaan werken. Maar vooral zo'n eerste week, dan vind ik het echt heerlijk om gewoon helemaal... Met een boek gewoon.
Strandje, boekje,
gewoon
dat soort
echt
dingen.
Verder helemaal niks te doen.
Want jij hebt volgens mij heb je altijd een vast tijdperk in het jaar waarin jij gaat.
Ja,
ik weet dat,
januari,
maar ja, precies. En dan ga je volgens mij ook altijd naar de Caribische eilanden.
Nee, altijd naar Azië.
Altijd naar Azië. En ja. Waarom altijd naar Azië?
Omdat ik me daar heel prettig voel.
Echt?
Ja, ik weet niet wat het is. Ik ga altijd naar Thailand of naar Bali. Of ik voel me daar gewoon helemaal... Als ik al uit het vliegtuig stap, dan ben ik al... word ik al rustig.
Ben je dat nou?
Kijk, en sowieso in januari moet je natuurlijk wel een stukje vliegen... om een beetje lekker weer te hebben. Dus ja, het is altijd die kant op, ja.
Ja. En ga je dan helemaal alleen?
Nee, tegenwoordig met mijn familie natuurlijk.
En hoeveel man sterk is dat?
Met z'n drietjes. Ja,
oké.
Okay. De laatste paar jaar doen we dat altijd. Dat is heerlijk.
Lekker, man. Nog één vraag hier. Dan gaan we weer over op de tussen haakjes normale vragen. Niveau ligt hoog, hè, van de vraag. Ik vind het leuke vragen.
Waar walg jij van?
Oh.
Jeetje.
Nou ja, waar ik deze op baseer.
Nou.
Ik heb een interview van jou gelezen. Wel echt best wel heel lang geleden.
Oh jee.
En,
ik eet even tussendoor.
Ja, je hebt gelijk.
Neem jij even het woord.
Daarin omschrijf jij dat jij best wel... streng bent opgevoed.
Mm-hmm.
En dat jij al opstaat voordat de deuren van de trein... toen jij nog in het ver verleden met de trein met OV reist.
Tram,
dat
ja.
Jij opstaat voor iedereen die er zwak, misselijk of zwanger uitziet.
Mm-hmm.
Dus daar heb ik deze vraag een beetje op gebaseerd van... waar walg jij van? Vul hem zelf lekker in. Even stop met eten nu.
Godsamme. Walg, dat is een groot woord.
Ja, walgt toch wel van dingen.
Om jouw vraag... Ik ben wel inderdaad met strikte normen en waarden opgevoed. Dus dat probeer ik nu ook aan mijn eigen dochter door te geven. Mm. Walgen. Dan weet ik niet eventjes 1, 2, 3 waar ik echt van walg.
Lastige mensen... mensen die zich misdragen.
Ja, natuurlijk.
Feestjes of zo, weet ik veel.
Nou ja, kijk, natuurlijk, nu, ik kan natuurlijk een heel breedschappelijke, maatschappelijk relevant antwoord geven op de nieuwe tijd. Weet je, dat mensen natuurlijk alleen maar op dat internet wonen en elkaar lopen te veroordelen op dat internet. Ik denk van, jongens, even chill.
Slow weet je, the fuck down,
als ik nu kijk naar wat er in Amerika gebeurt. Ja, dat is echt... Donald Trump. Daar, die man... Ik wens niemand iets slechts toe, maar bij hem denk ik echt... Oh my god, val gewoon dood neer.
Ja.
Het kan gewoon echt niet wat er uit jouw mond komt. De verdeeldheid die hij zaait, weet je... Kijk, mijn hele werk, mijn hele leven... En dat is natuurlijk echt een mini dingetje vergeleken, hè? De macht die hij heeft... is proberen mensen te verenigen, te verbroederen, liefde te creëren. En hij doet echt precies het tegenover. Hij zet mensen tegen elkaar op. En wat is het nut daar nou van?
Ja.
We moeten met elkaar leven op deze planeet. En je zaait haat en verdeeldheid. En waarom? Ja. Het leven wordt er niet leuker van.
Nee.
Voor hunzelf ook niet. Want je gaat dan in vier leven op. Hè? Want... Je wordt altijd bedreigd. Dus waarom? Waarom zoveel haat en nijd? Ik word er gewoon wel een beetje moedeloos van. Dat we in zo'n tijd leven. Dat een soort van normaal is om je haat ten opzichte van de andere mensen te verspreiden. Daarom zeg ik ook, ik wou van niet. Maar ik vind het echt tot het bot raakt me dat we zo verdeeld zijn over zoveel dingen.
Ja. Nou, antwoord, prima. Ja. Dus dan heb je alsnog een mooi antwoord gevonden. Hey, hoe is jouw muziekstijl veranderd in de afgelopen 25 jaar? Of tenminste, de tijd waarin je actief bent. Want jij draaide vroeger echt lekkere soulful dingen.
Mm-hmm.
Ik denk overigens, als jij dat nu op een feestje draait... dat niemand naar je toe komt van... Roog, wil je alsjeblieft andere muziek gaan draaien? Maar dat is niet de vraag.
Nou, kijk, voor mijn gevoel draai ik een... zit er wel heel duidelijk een rode draad in.
Oké. Okay.
In wat ik doe. Kijk, als je teruggaat naar het begin, hè, naar toen ik jong was, zijn mijn invloeden zijn altijd soul, funk, jazz, disco geweest. En ik denk dat je dat altijd terug hoort in mijn werk. Weet je, en soms wat meer soul, hè, in de hard soul periode. Mm. Soms wat meer Latin. We hebben natuurlijk een heel duidelijke Latin periode gehad.
Zeker, ja.
Weet je, dus je ja, en nu grijp ik als Roog met mijn eigen platen, pak ik weer heel erg terug naar de 90s house, maar geef ik daar een soort van nieuwe draai aan. Maar het is altijd met vocalen, het is altijd funky. Dus zit er gewoon fases in mijn werk, weet je. Net als, ik ga me echt niet met een beroemde schilder vergelijken, maar die werken ook in fases. Dus je diept een bepaald ding, diep je uit, hè? Soulful. Latin, funk, 90s house. En ja, op een gegeven moment denk je, oh ja, nou, dat heb ik nu wel gedaan. Ga kijken wat ik nog meer kan uitdiepen. En eigenlijk zo zit wel de rode draad in mijn, denk ik, in mijn werk door die lange carrière heen. Dat het, nou ja, de rode draad is natuurlijk dat er altijd vocalen, dat het funky is. Dat zit eigenlijk altijd wel in.
Als ik een organisatie zou zijn en ik zou jou opbellen en ik zeg van joh, die en die datum zo laat, wil ik jou hebben en ik wil dat jij volledig soulful, soul of love and dedication sound doet. Zou dat kunnen?
Ja, natuurlijk. Ja, het gebeurt nog wel eens dat ik echt dat mensen vragen om een retro set. Er zijn natuurlijk nu heel veel feestjes die jongens op Thuishaven doen. Van echt van die. En maar dan zij grijpen echt terug op early 90s house. Maar als iemand zou zeggen van nou, ik doe een retrofeestje en ik concentreer me op de eind jaren 90, begin 2000. En wil je dat draaien, dan kan dat natuurlijk ook. Weet je, ja. Het hele ding is dat nu mensen vragen me dan voor een classic feest, denk ik van ja, maar oké, je moet even iets specifieker zijn. Ik draai al 40 jaar, 35 jaar muziek, dus welke era hebben we het dan over, weet je? Want het is natuurlijk een heel groot verschil of ik early 90s house draai of 2000 house. Dat klinkt heel anders.
Ja.
Weet je, dus dat of mensen willen sneakers, classics horen of house classic. Ja. Weet je, dat is zo'n lange periode. Dus mensen moeten wel dat dan even specifiek aangeven van oké, het moet echt die periode Sound of Love Dedication zijn. Nou, dan wil ik daar zeker over
nadenken. Als je zo specifiek hoort dat je dat wilt, dan...
Ja, maar dan moeten ze ook natuurlijk wel dat duidelijk aangeven. Want stel, hè, alleen de organisator die heeft het aan mij gevraagd. En ik kom op een plek waar 20.000 man staan. Hè, die staat aan te reven met een DJ voor me die ook staat te reven. Ja, dan kan ik dat niet meer opgooien, want het is gewoon een heel ander energielevel. Dus dan doe ik het ook niet, want dan weet ik gewoon, als ik dit ga doen, dan vermoord ik het feestje.
Ja.
Dus dan zorg ik wel dat ik draai in dienst van het feest. Dan ga ik niet doen om mijn eigen zin door te drijven. Nee, ik zorg dan dat ik op de energielevel van de vorige DJ doorga.
Dus als ze tegen jou zeggen van joh Roog, van 9 tot 11 kan je lekker opwarmen en dan kan je lekker de Sound of Love naar de Cation sound gooien, dan ben je daar voor in.
Als dat past in het concept en als er daarna geen techno-dj komt of zo, als je dat zo goed programmeert, ja, dan is dat zeker bespreekbaar natuurlijk.
Hoe belangrijk is een opening set?
Dat is denk ik het allerbelangrijkste wat er is. Want degene die de opening doet, die bepaalt de energie van het feest. Ik weet niet hoe vaak ik het woord energie al gebruikt heb, maar het gaat om energielevels met DJ'en. Dat is extreem belangrijk, dus ja. dat klopt. De grap is, nou ja, ik zeg dit, want ik ben nu met DJ-les aan het geven. Het gaat echt van advanced tot beginners, maar daar gebruik ik het woord energie ook heel veel. Want als ik een DJ hoor draaien en de energiebalans klopt niet, dan kan ik er ook niet naar luisteren. Dus daarom voor mij is het heel belangrijk dat zeker een opwarm DJ dat die ergens begint en het heel netjes opbouwt. Kijk, je hebt natuurlijk heel veel jongetjes die denken van ook mag eindelijk een keer draaien. Ik ga natuurlijk alle hits erop knallen. En dan moeten er nog 5-6 DJ's na. Ja, dan heb je gewoon geen goede opwarm set gedraaid. En dan denk ik ook niet dat je teruggevraagd wordt. Ook al denk je zelf van oké, ik heb die 10 man die er al waren, of die 50 man, die gingen al los op mijn set. Dus ik heb een goede set gedaan. Nee, in dienst van de avond heb je geen goede job gedaan.
Ja, fair enough. Ja. Doe nog even een paar vragen, is leuk.
Zomer of winter, nou die hoef ik niet eens te beantwoorden.
Meen je dat nou?
Ja, nee. In de winter leef ik niet. Dus nou, in de winter is echt de horreur. Nee, ja, absoluut.
Nou ja, er zijn DJ's die winter prefereren.
Nou, prima voor hun, maar niet voor mij. Wat is je advies aan / voor de jongere DJ?
Oei.
Nou, dat is niet één advies, maar dat zijn er meerdere. Als je DJ wil worden, is uren maken. En dat bedoel ik mee dat je echt heel diep in de muziek gaat en dan niet kijken wat er in de Beatport Top 100 staat. Nee, je moet je geschiedenis weten. Je moet weten dat wat er nu is, dat het gebaseerd is op iets wat er is geweest. En zo moet je verder terug gaan kijken van oké, waar, wat ik nu doe, waar komt dit vandaan? Dus A, moet je de geschiedenis van de dance weten. Je moet weten dat er disco was, dat het geëvolueerd is in house. En dat de house de oervorm is van wat we nu doen. En dat het in allemaal zijtakken geëvolueerd is. Maar dat is voor mij heel belangrijk. Ik wil dat terug horen als ik iemand hoor draaien. Tuurlijk kan iedereen nu een plaatje doormixen. Dat is gewoon technisch is dat heel makkelijk gemaakt door alle apparatuur die we nu hebben.
Ja, true.
Dus nu die... vroeger met vinyl moest je echt jarenlang thuis op je zolderkamertje. Was toch heel tof als je een paar platen kon doormixen. zonder dat de boel instortte. Dat is nu niet... Ja, is niet eens meer interessant eigenlijk. Het gaat er nu om dat ik hoor dat iemand, zeg maar, weet wat hij aan het doen is.
Ja.
En het liefste hoor ik dan ook wat historie terug in platen. Weet je, dus het boeit me echt. Ja, als mensen. Ik luister ook nooit mixtapes. Want van iemand die vraagt van ja, luister even naar mijn mixtape. Ja. wat moet ik nou met een mixtape? Tuurlijk, iedereen kan nu een plaat doormixen. Ik wil horen dat je leuke muziek pakt die A, interessant is. Dus niet inderdaad uit het Beatport op 100 alle platen in elkaar. Maar gewoon zoek een coole weg die bij jou past. Dus je moet muziek vinden die jou raakt, bij jou past, niet omdat het populair is. En zorg dat je de historie kent van de hele dans.
Oké. Is geciteerd.
Ja.
Nog een vraagje.
Godstom, doe je me aan. Jeetje, Mina. Hoe heeft de geboorte van je dochter je beïnvloed? Het gaat even de diepte in hier.
Zo. Als je het over wil hebben.
Ja hoor. Ik had nooit gedacht dat het dat er iets zou zijn wat de gekte in mijn hoofd die ik heb voor muziek, zeg maar. De belangrijkheid in mijn leven die dat heeft. Ik heb eigenlijk mijn hele leven daaraan gewijd. Eigenlijk niks was belangrijker dan mezelf opsluiten in een hok, muziek maken, editen van muziek, DJ sets doen op het allerhoogste niveau voor mij als mogelijk. Als je dan een dochter krijgt, dan krijg je. Ja, dat klinkt echt fucking cliché. Maar dan gaat dat veel meer in perspectief, weet je. Je hebt gewoon een taak in je leven om voor iemand te zorgen. Daarvoor hoefde ik alleen voor mezelf te zorgen. Maakte alles. Niks boeide me eigenlijk op dat gebied.
Ja.
Maar als je dus een dochter krijgt, of een kind krijgt. Ja, dan. Ja, dat is toch evolutionair. Dat zit op je DNA. Dus dan gaat dat aan. En dan is van, ik moet voor deze persoon moet ik zorgen. Dus whatever ik ook doe, ik moet voor deze persoon er zijn. Ik moet ervoor zorgen. En ja, dat geeft natuurlijk wel perspectief. Maar de grap is het voor mij is dat het nog veel effectiever heeft doen werken. Nou ja, dat het heeft 3 jaar heeft gekost voordat we nu eindelijk hier zitten, heeft daarmee te maken. Want ik wil gewoon, als ik tijd heb om te werken in de studio, wil ik dat doen. Weet je, dan ben ik echt vol gefocust dat aan doen. En dat is zeker hierdoor, omdat ik gewoon ook een dag in de week met mijn dochter wil zijn. En in het weekend, als we tijd hebben, wil ik daar tijd aan besteden. Dus dan moet je je tijd heel effectief indelen. Nou, dat is ook dan weer een uitsloeser daarvan. Dat je gewoon zegt van, oké, ik moet echt heel, als ik nog op hetzelfde niveau wil doorgaan als daarvoor, moet ik nog veel effectiever gaan werken. Omdat ik nog wel mezelf wil uitdagen en op een hoog niveau bezig wil zijn.
Ja, nou, ik heb namelijk in datzelfde interview van 100 miljoen jaar geleden, heb jij toevallig een quote over kinderen geplaatst. Ik weet niet of je het nog kan herinneren.
Oh shit.
Hier, het opvoeden van een kind lijkt me het allermoeilijkste wat er is.
Oh, zei je dat?
Ja. Okay. En ik zou me ongelooflijk bezorgd maken. In ieder geval moet je een kind een hoop tijd en liefde geven. En als ik iets nu niet heb, is het tijd. Dus ik zie het mezelf in de zeer nabije toekomst niet gebeuren.
Nou, dat was zeker.
Was je dan begin 30.
Ja, nou ja. Ik ben ook heel blij dat ik pas 40 was toen ik een kind kreeg. Want daarvoor had ik er, als ik er ook geestelijk niet klaar voor geweest.
Nee.
Ik was zo met mezelf. Ik was zo egocentrisch. Dat het ook niet had gekund. En kijk, toen ik 40 was, had ik al een enorme carrière gehad. Dus dan had ik ook veel meer rust om daar tijd daarvoor te creëren. Dus
nou ja, en ik denk ook financiële stabiliteit. Ik bedoel, je moet je kind ook af en toe kunnen verwennen.
Natuurlijk. Maar dat is denk ik veel minder belangrijk. Het gaat gewoon dat je
als
ouder. Sommige mensen zijn ervoor in de wieg gelegd om zichzelf voor te planten. Dat is hun belangrijkste taak. Ja. Dat voelen ze in hun hele DNA.
Ja.
Ik heb dat nooit zodanig gevoeld. Het kwam pas toen ik echt een dochter kreeg. Dacht ik, holy shit. Weet je, hier wil ik tijd aan besteden. Ja. Daarvoor had ik nog nooit iets gehad waar ik, anders dan muziek, waar ik tijd aan wilde besteden. Dus ja, dat is wel het hele ding. Dat je, als je ouder bent, dan gelukkig had ik mijn carrière op de rit. Nou, een goed voorbeeld is, ik noem geen namen. Ik had iemand getekend om te gaan begeleiden, omdat ik daar heel veel talenten zag. En die kreeg kort achter elkaar kreeg die 2 kinderen. Ja, en die hele carrière die is niet van de grond gekomen. Omdat je, je moet volledig gefocust zijn op muziek. Wil je nu nog willen doorbreken in dit hele scala van.
Ja.
Nou, er zijn miljoenen mensen mee bezig. Dus je moet totale toewijding hebben. En als je twee kinderen hebt, is dat, ik zeg niet onmogelijk, maar...
Wordt het niet makkelijk
het
gemaakt?
Het is zeker niet makkelijk, omdat je gewoon eigenlijk 100% toewijding aan je muziek moet hebben. Zeker in de fase dat je moet nog doorbreken.
Hoe oud is je dochtertje nu?
Die wordt 8.
Goeie leeftijd wel.
Heerlijk.
Vraag je.
Oké.
Okay. Daar gaan we. Ik ben benieuwd.
Waarom ben je zo extreem gezond gaan eten?
Ook weer een goeie.
Jeetje, Mina, het gaat wel de diepte in dit. In de tijd dat ik nog een heleboel klussen in de maand deed, zeg maar 25, 30, en dat ik nog touring DJ was voor Defected.
Inderdaad, wat verdomme.
Ja, dat heb ik ook nog gedaan.
Gaan we het zo wel even over hebben.
Oh jeetje. Was ik altijd aan het vliegen en ik deed natuurlijk ontzettend veel klussen achter elkaar. En ik probeerde natuurlijk nog muziek te maken en ik had nog een boekingskantoor in die tijd.
Ja.
Dus eigenlijk deed ik zoveel dingen tegelijkertijd en ik was eigenlijk altijd zwak, ziek, misselijk.
Ja?
Ja.
Echt waar?
Ja, ik
heb je ook enig idee hoe het kwam? Of nou, weet je heel goed waardoor het kwam?
Ja, daar kom ik nu op. Wat ik ook deed in die tijd, ik had gewoon een soort van heel laag energieniveau. En voordat ik dan ging de stage op ging, hè, je kent jezelf nog met al die repen chocola en zo.
Ja,
als je mij ging rondrijden, dan vond ik altijd de dag erna 50 snoeppapiertjes in mijn auto. Want dat was van Tom Schiphorst, omdat hij dan dacht dat hij beter gefocust was. Nou ja, in die fase heb ik ook gehad toen ik jong was. Ik ging voordat ik dan de show moest draaien. Korte energie, repen naar binnen gooien, marsen, whatever. Om maar sugar rush te krijgen. Show doen en daarna weer dood neervallen van het podium. Nou, dat was een beetje mijn leven. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit klopt niet. Dus ik had in die tijd een personal trainer. En die zei van, ja, dude, je doet topsport. Dus je moet gewoon ook gaan eten als een topsporter. Dus die heeft me naar een of ander voedingscentrum gestuurd waar ze topsporters helemaal doormeten. Nou, dat hebben ze bij mij ook gedaan. Nou, daar kwam ik achter dat ik extreem allergisch ben voor koemelk.
Terwijl ik elke dag, nou?
Ja, dat ik dacht, elke dag had ik dronken een liter melk. En, dus ja, daarom was ik dus, bij mij sloeg het om mijn hol. Dus ik was altijd verkouden.
Oh joh.
Dus ook maar chronisch verkouden.
Oké. Okay.
Ik had altijd ontstekingen. Dus dat, eigenlijk was ik gewoon altijd gammel. Nou, toen hebben ze me een soort van dieet voorgeschreven. Nou, dat is natuurlijk geen koemelk. Alle producten met koemelk, dus kaas, yoghurt, de hele shebang, laten staan. Vervangen door andere producten. Het liefst zo min mogelijk suiker, dus wel natuurlijke suikers, maar geen chemische suikers. Dus al die repen en gewoon zorgen dat je gezond leeft, sporten. Nou, en eigenlijk heeft dat voor mij heel veel gedaan. Dus ik sinds ik in die leven sta, ik heb het nu echt over, dat is al 12, 15 jaar geleden. Dus toen was het eigenlijk heel moeilijk om zo'n levensstijl te hebben. Want iedereen dacht van, joh, je hebt, zeker in die tijd was het nog van, ja, je hebt suiker nodig. Hoezo? Er zijn echt fases waar ik echt vegan alleen maar at. Dat was toen heel moeilijk. Kijk, en nu is dat nu veel, zeker in Amsterdam, gewoon wijdverbreid. Ik bedoel, als ik pak mijn app en dan kan ik bij 20, 30 restaurants kan ik topvoedsel bestellen.
Ja. Voor weinig.
En voor weinig. En zo lekker kan ik het zelf niet maken. Dus
geen cookie.
Het hele ding is dat het nu veel makkelijker is geworden om zo gezond te leven. Maar het had bij mij echt een hele duidelijke aanwijzing. Omdat ik gewoon, ik voelde me altijd, ik voelde me nooit gezond.
En nee.
Pas toen ik al die aanpassingen heb gedaan, voelde ik me veel beter.
Ik vind het wel een dingetje, want
het is voor iedereen, gelukkig is het nu, zijn veel meer mensen daarmee bezig. Maar ik heb het over 10, 15 jaar geleden. Dat was gewoon een heel andere wereld. Dus ik ben daar ben ik echt heel blij mee. Dat veel meer mensen zich bewust zijn gaan worden van wat ze eten.
Eet je ook geen vlees en zo?
Er zijn fases dat ik echt helemaal geen vlees eet. Nu in de lockdown moet ik zeggen dat ik niet op mijn strikt ben. maar ja, er zijn hele lange fases geweest dat ik helemaal geen vlees eet. Nee.
Maar dus een snickertje is voor jou nu al best wel een misdaad?
Dat zal je me nooit zien eten. Nee, nooit.
Nou, echt niet? Nee. Wat is voor jou snoepen dan?
Voor mij...
Banaan.
Wat ik heerlijk vind is inderdaad banaan met cashewpasta op een cracker of zo.
Echt?
Ja, dat is voor mij het aller... Daar kan je... Dat is voor mij of een bananenbroodje, weet je. Gewoon, dat zijn dingen waar ik echt heel blij van word.
Nou ja, misschien moet ik dan ook maar eens
het is een aanpassing eten. Hoor, want het eerste ding is, omdat je dan de eerste maand, 2 maanden, 3 maanden, omdat je dan niet meer de hoeveelheid suiker binnenkrijgt die je gewend bent, moet je echt afkicken. Ik heb echt moeten afkicken, zeker omdat ik zoveel van die zooi naar binnen gooide. Maar op een gegeven moment... Als je me nu suiker geeft, vind ik het ontzettend vies. Want dat brandt in je mond. Ja, het is heel raar. Hele raar gewaar. Dus als
ik kan
suiker
me
niet
voorstellen. Dus ik neem het met liefde van je aan.
Ja, dus dan... Dat is zo'n klap krijg ik als ik suiker naar binnen krijg. Dat ik echt... Kan ik niet eens handelen. Dus daar doe je me ook echt geen plezier mee. Nee. Om iets met volle bak suiker te geven.
Dus ook geen Red Bull of zo?
Mijn grootste zonde is Cola Zero. Maar er zit dan aspartame, is ook niet echt goed. Maar goed, ik mis helemaal geen repen of wat. Maar een blikje Cola Zero, daar maak je hem echt heel blij mee. Ja.
Nou ja, dan kunnen we wat dat betreft al handen schudden. Want daar ben ik ook
getrouwd. Ja, jij was altijd... jij wilde nooit... Ik weet nog goed dat ik altijd aan de Cola Zero of Light zat. En dat je hem altijd ging uitlachen. Omdat je... echte mannen die drinken Coca-Cola regular. Hè? Gewoon met de 20 scheppen suiker erin. Ja. Maar ik ben blij dat je dat achter je hebt gelaten.
Ja, wat staat er nu in mijn koelkast? Alleen maar Cola Zero. Nee, dat is een leuk verhaal. Ik maak een lang verhaal kort.
Ja, kan
sinds een jaar of 3 Cola Zero drink... moet ik inderdaad toegeven dat meneer Van Buren gelijk heeft. Mm-hmm. Dat ik gewoon meer energie heb. Want ik dronk heel veel. In de zin van heel veel cola, frisdrank. Want ik drink namelijk geen alcohol. Dat vind ik goor. Maar ik probeer het nu ook op mijn voedsel door te zetten. Dus dat ik inderdaad wat meer gezonde dingen ga eten. Mm-hmm. Overigens heeft mijn gebit het altijd keurig volgehouden. Ik heb nog nooit gaatjes of iets gehad.
Echt bijzonder hoor.
Ja, is echt ziek. Dus mijn moeder is mondhygiënist, dus die let er altijd wel een beetje op. Even kijken, zal ik even een vraag voor je openen? Jij bent heel druk bezig. Oh ja, dit is inderdaad wel rot. Oh, wat is de mooiste reis die je ooit hebt gemaakt? En ik weet dan niet of dit gebaseerd is op toeren of echt privéreis.
Nou, het is gecombineerd. Ik weet niet zo lang is geleden, maar het is al lang geleden. In de tijd dat we met Hartzel hadden we een paar platen uit. Self-Religion, Believe in Me, Nothing Better. Nu is Afro House heel groot, maar toen was het... We hadden echt van die Afro beats in onze platen zitten. We waren helemaal in onze Afro beat fase. Toen kreeg ik een aanvraag in januari voor een festival in Angola.
Lekker om de hoek ook.
Ik moest toen echt even googlen waar Angola lag. Ik hou echt wel van... aardrijkskunde was een van mijn favoriete vakken. Maar ik moest wel even googlen waar dat ook precies lag. Angola is een oud kolonie van Portugal. En het ligt boven Zuid-Afrika daar ergens. En was toen jarenlang verwikkeld geweest in burgeroorlogen en whatever. Maar het is een heel rijk land qua grondstoffen. Nou, de burgeroorlog was net afgelopen. 1-2 jaar, ik weet niet precies. En Coca-Cola wilde daar dingen gaan organiseren. Dus op een of andere wijze, ik begreep echt toen nog niet waarom, kwamen ze bij Hartzell uit. Nou, normaal, wat ik al vertelde, ga ik wel naar Azië in januari. En ze wilden nu dat... Volgens mij in de tweede week of in de eerste week van januari doen. Dus ik zei tegen mijn boeker toen de tijd van oké, vraag maar iets. Een belachelijk bedrag.
In de hoop dat ze dat dan...
Nou, dat gaan doen ze toch niet. Dus ik ga lekker op vakantie. Weet je, en ze zoeken het uit. Ik heb echt geen zin om naar Afrika te gaan. Ik wil naar Azië. Nou, mijn boeker kwam mij weer terug. Ze zei, ja, ze zijn oké met dat bedrag. En dat was echt drie keer... en ik had al gezegd, gewoon iets belachelijks. Gewoon wat ik nog nooit had gekregen voor een klus.
Gewoon 10.000, 15.000?
Nou, volgens mij was 7.500 euro of zo. Nou, dat was wel flink geld. En toen had je van, oh fuck. Nou ja, weet je, dan, als je dat dan vraagt, en dan moet je ook gaan. En ik ging naar Angola en nou ja, het was zo bijzonder, want het was gewoon één landingstrip waar we moesten landen. En er was één hotel. Nou, oh. En dat was dan het hotel. Maar ja, als je er twee sterren aan had gegeven, dan was het echt veel.
Maar van de één in de ruit zat, van de deur.
Het was echt niet te doen.
Oh.
En je mocht daar dus ook niet van het hotel en van de promotor, mochten we ook niet zelf gaan rondlopen. Want ja, ze hebben ons in een busje hebben ze ons rondgetoerd. Ja, er zat over kogelgaten nog in en verwoesting. En ja, het was gewoon echt bizar. Dus je mocht nog niet zelf daar rondlopen. En dus die avond moest ik dan op gaan treden. En wat bleek, die tracks, Self-Religion, Nothing Better, al die dingen die we toen deden, die waren via Portugal, waren die daar in Angola terechtgekomen. En dat waren grote radiohits. Dus geen idee.
Op een of andere lugubere wijze daar terechtgekomen.
Gewoon, ik had blijkbaar door die beats of zo was dat heel aansprekend daar. En wij waren dus ergens op een plein midden op in de stad. Hadden ze gewoon een paar speakers neergegooid en een DJ-boot. En ik denk dat er 15.000 man stonden.
Nee.
Ze kom aan. En ja, ze draaiden echt soort van... lokale muziek, wat ik niet kende. Gewoon echt, mijn mensen echt helemaal los te gaan, te schuren. En gewoon, het was gewoon downtempo. Het was geen R&B, maar het was een soort van Afrikaanse ritme. Ik heb geen idee, ik had het nog nooit eerder gehoord.
Oh, wow.
Dus ik had echt, oh lord. Weet je, ik kreeg echt een beetje hetzelfde gevoel, toen ik in het begin van mijn carrière dan zoveel house wilde draaien op een feest waar normaal techno gedraaid werd. En dat mensen al in het begin kwamen van, dude, kom op nou, weet je wel. Gewoon, en bierflessen wilden gooien omdat ze gewoon de muziek kut vonden. Dus ik had echt van, oké, ik was gewoon echt, echt zenuwachtig.
Begrijp ik wel, ja.
Dus, ik begin gewoon met beats. En die mensen stonden allemaal zo. Ik werd gewoon niet gedanst.
Oh, dat
dus
is
ik
kut.
Kijk die promo, echt de zweet. Ja, het was natuurlijk al warm, maar het zweet liep echt zo. Ik zei, oh my fucking god, ik moest anderhalf uur. Ik zei, dude, ze dansen niet. Hij zei, oké, gooi Self-Religion op. Ik zeg, oké, nou, ik mix Self-Religion in. Echt, die tent ontploft gewoon. Iedereen helemaal los. Meezingen, volgende plaat.
Wat vet.
Nou, volgende plaat, kennen ze niet, stilstaan.
Oh.
Ik zei, hij zei, oké, gooi je Nothing Better erin. Nou, Nothing Better in. Iedereen weer meedansen, meezingen. En... Nou ja, ik zei, ik heb drie bekende platen hier, maar als het niet... Nou, hij zei, doe gewoon een half uur, drie kwartier, is het goed. Nou, ik was echt zo blij dat ik van die decks afging, want ik had echt van, dit is echt een disaster van de eeuw gewoon.
Wauw.
Ja, en ondertussen... Dus ik denk, laten we gewoon gelijk naar die klus weg. Ik wil weg hier, man. Ik vind echt helemaal niks. Maar er stonden echt, zonder overdrijven, echt honderden mensen gewoon backstage, daar waar ik naar buiten moest. Ik denk, oh nee, man, ze gaan me vermoorden. Dat ze het gewoon zo kut vinden. Maar die mensen, die wilden me allemaal omhelzen. Die wilden op de foto. Die waren zo dankbaar dat ik daar was. Dus ja, ik had echt iets van, wat is dit? Wow. Ik ben gewoon letterlijk met honderden mensen op de foto geweest. Omdat ze zo blij waren. Hè? Dus dat komt uit een burgeroorlog. En
ja.
Een van de eerste concerten die daar werd georganiseerd. Maar ze wisten gewoon nog niet hoe ze op house soort van...
moesten bewegen of zo.
Nou ja, maar ook een soort van continue beat, zeg maar. Ja. Hè, wat wij hadden toen in het begin van de jaren 90. Dat het gewoon zo revolutionair was dat je gewoon... Dat hadden zij. Wat, zij draaiden gewoon, ja, lokale muziek. Ik weet niet eens wat voor muziek ze draaiden. Dus ze wisten gewoon niet, ja, de onbekende platen, die kennen ze niet. Dus dan gingen ze ook niet op dansen. Ja. Of zo. Ik weet niet wat er in hun hoofd speelde, maar dat was gewoon een feit. Maar god, en ik had echt zo, oh, maar dit is echt de ergste ervaring van mijn leven. En dat werd dan op een of andere wijze toch weer de mooiste ervaring. Dat je dacht van, dat mensen zo dankbaar zijn dat ze jezelf persoonlijk willen komen bedanken dat je naar hun land bent gekomen om plaatjes te draaien.
Jeetje, wat is je beste set geweest?
Dat was mijn set in Angola. Mijn beste set, nou, er zijn er zo, ik ben zo...
Is er vast wel eentje die memorabel uitsprong?
Nee, want ik, er zijn, zeg maar, hoe de scene was in Nederland vanaf eind jaren 90 tot en met, nou ja, eigenlijk, hè, nu nog steeds, zijn er zulke bijzondere klussen, weet je, de afgelopen jaar dat we Housewreck Festival deden weer een keer, omdat mensen zo lang hebben gevraagd, nou, doen ook je een Housewreck Festival.
Ja.
Nou, dat we op Thuishaven deden, dat we dan een 12-uur set doen, dat mensen gewoon van begin tot einde helemaal in de lampen hangen. Weet je, dus ik heb zo, ja, als je het gewoon terug hebt, zo bijzondere en ben ik zo dankbaar voor dat mensen me altijd zo gesupport hebben.
Ja.
Weet je, dus zeker in Nederland is het echt bizar, weet je. We hadden met Hartzell hadden een fanclub in Japan, weet je. Dat slaat helemaal nergens op. Ja, het zijn zulke rare dingen die we mogen meemaken. Ja. We zijn groot in Albanië.
Echt?
Ja, met Hartzell. Die Hartzell, ook die Afrobeats. Er zijn nog een paar territoria waar ze dat helemaal de bom vonden.
Wow.
Waaronder in Albanië. Er was gewoon één gast die in Albanië... Die keek dus op YouTube al mijn video's en die draaide dan al mijn muziek. Dus die heeft gewoon, ja, dus als je hem ook ziet bewegen, dat is gewoon een soort van roog kloon. En dus, ja, die heeft gewoon een soort van, ja, het religie verkondigd van mijn sound in Albanië.
Wat
en
vet.
Ik heb gewoon vaak daar gedraaid en mensen die waren helemaal wild ervan. Ja, het is echt gewoon hele rare dingen.
Wat een gek.
Ja.
Nou ja, ik kan er wel, wat ik eerder nog wilde zeggen, kijk. Ik heb natuurlijk best wel vaak met jou ben ik op stap geweest. Mm-hmm. En ik kan me nog wel een paar avonden herinneren. Of dat je gewoon, een heel weekend had je 3 boekingen per dag. Wat ik van vrijdag, zaterdag, zondag. En dan een paar weekenden achter elkaar.
Mm-hmm.
En dat ik dan elke vrijdag, zaterdag, zondag hetzelfde groepje weer daar zag.
Ja, ik heb wel een paar
elke
van de tikkelingen, ja.
En dat is best wel iets bijzonders, hoor.
Ja, ik heb, wat ik al zei, ik heb gewoon zo'n dedicated aanhang in Nederland die me gewoon al jarenlang supporten en steunen. Ja, die wil ik dan ook even hier liefde geven, want jullie weten wie jullie zijn. Ja, dat is super bijzonder. Dat je gewoon echt een vaste aanhang hebt die je door dik en dun, moeilijke tijden, goede tijden, dat die er zijn. Weet je, in de tijd dat Housequake Roog heel populair was, waren ze daar. Ook toen EDM groot was en techno groot was en house veel kleiner, kwamen ze ook nog altijd.
Ja.
Dus ik heb altijd gewoon een hele goede carrière kunnen hebben, doordat er zoveel mensen zijn die jou supporten.
Heb jij de top bereikt?
Wat is top? Nee, ik ben geen internationale ster geworden. Dus ik denk dat heel veel mensen zullen zeggen, je hebt het niet gehaald. Maar ja, weet je, ik heb natuurlijk echt een bizarre carrière gehad van dat je met meerdere projecten, met Hartzell, met Housewreck en als solo-artiest, zo op zo'n hoog niveau hebt mogen meedraaien.
Ja.
En nog steeds.
Ja, nu dan even niet. Maar je staat wel echt, daarom vind ik het ook dat zo tof, weet je, dat ik dat best wel van dichtbij kan meemaken.
Ja.
Ik begon natuurlijk als groepie, als 18-jarige jochie in de Escape, waarin ik heel zenuwachtig met een BPM, met een hartritme van 100 miljoen, om een nummertje vroeg, omdat ik wel wat nummers had die ik niet had.
Ja, nou, dat vind ik wel. Dat is wel heel bijzonder. Dat verhaal van jou mag ook wel in jouw podcast ook wel belicht worden. Jij kwam natuurlijk als jochie, ik weet niet eens hoe oud je was, 18, 19, 20, ik heb geen idee, echt jong. Dat je in de tijd dat house helemaal niet op zijn populairst was, kwam jij naar me toe van, ja, ik ken al jouw oude sets. Dat je echt denkt van, wacht even, jij wat? jij moet van EDM houden, je moet van minimal techno houden, maar niet van soulful house. Dus het was altijd heel grappig en daarom heb ik je ook een beetje onder mijn vleugel genomen. Van, ik vind het heel grappig om te zien, ik herkende mezelf in jou, omdat je gewoon een soort van tegen de stroom inzwemt van wat op dat moment populair is. Dat, ja, datzelfde als nu, kinderen, Lil Kleine is nu helemaal de man. Dus mensen zeggen, ik hou niet van neder hip-hop, want daar zijn biljoenen streams van. Iedereen vindt dat helemaal te gek. Nee, ik ga naar Soulful House luisteren. Nou, ja. Dat vind ik gewoon heel tof, dat mensen gewoon hun eigen hart volgen, hun eigen pad volgen, heb ik ook mijn hele leven gedaan. Dus ik heb daar ook heel veel sympathie voor mensen die dat ook doen.
Ja.
Dus ja, zeker. Hou dat vol.
Tof. Doen we nog één vraagje. En dan doen we even een prijsvraag bedenken. Want we gaan dit natuurlijk allemaal voor degene die dit even hebben gemist. Wij gaan dit allemaal weggeven. Dat zijn allemaal platen van Hardsoul van vroeger. En nog een housequake cd. Die kwam ik ook tegen in een Roogse studio. Die heb ik meegejat.
Gestolen.
Ja, gestolen uit de studio.
Je beste gig, die heb ik net al beantwoord. Hè?
Oh ja, dus dan moeten we even een andere.
Ja, ik heb maar eentje. Wil je ooit nog wat gaan doen met je rechtenstudie?
Oh.
Nou, dat lijkt me beter voor iedereen dat ik dat niet doe.
Maar is dat iets waar je dan weer voor een soort toets, een bijscholingstoets of zo
nou,
werkt?
Nou ja, ik zou dan mijn hele studie opnieuw moeten doen. Want kijk,
je hebt hier niks meer aan dus?
Nee, dat is totaal niet meer geld. Kijk, ik heb natuurlijk in de vorige eeuw een studie afgerond. Er is zoveel gebeurd. Kijk, zeg maar rechten, dat de wet, die wordt... zeg maar, nou, een voorbeeld is zeg maar als je de auteursrechtenwet, die volgens mij stamt uit 1917 of 1919, zoiets. Hou me te goede als dat niet helemaal klopt. Maar dat wordt dus gefine-tuned. Kijk, die woorden die daarin staan, dat is oud-Hollands. Dus de rechtspraak, de jurisprudentie, als een rechter een uitspraak doet,
ja.
Dat bepaalt de inhoud van die wet. Maar ik heb natuurlijk de afgelopen 20 jaar dat niet bijgehouden. Dus dan zou ik echt helemaal opnieuw moeten gaan studeren. Dan ben ik weer x aantal jaar verder. Dus dat lijkt me beter. Ik denk dat mijn oude hersenen dat ook niet meer aankunnen.
Fair enough. Nou, we zijn zo goed als... Nou, pak die laatste dan ook nog even. Er zit er nog eentje in. Oh, ja. Dat is ook zo zielig dan.
Ja, dat is ook echt zielig. Ja. Even kijken wat we gaan zien.
Rammel de rammel.
EP's releasen of meteen een album maken? Nou ja, volgens mij heb ik dat antwoord ook gegeven. Want albums, niemand koopt een album. Ik bedoel, wanneer kan je herinneren dat jij een album hebt gekocht?
Nou ja, dan is het meer streamen op Spotify. Maar het is meer van release je meteen... Release je liever, bij wijze van spreken, 8 tot 14 nummers? Of keer 3 of 2?
Nee, het gaat
2,
echt
2.
Om losse singles tegenwoordig.
Ja? Waarom ga je dan toch een album maken?
Het leek ons leuk om weer een compilatie te maken met tracks. En dat is natuurlijk een collectie singles eigenlijk. Hmm. Maar dat probeer je dan echt als een... Nou ja, omdat mensen heel veel vragen om weer een housequake compilatie. Dachten we, ik vind het wel leuk, maar dan doen we allemaal eigen tracks of remixen van eigen tracks. En die doen we dan in een mix. Dat mensen kunnen streamen, kopen, whatever. Ja. En dan kunnen die losse tracks gaan we dan los uitbrengen.
Hmm. Nou, we zijn überhaupt door die vragen heen. Ik zit alleen even te denken wat voor prijsvraagje we kunnen gooien.
Nou, doe dat verzinnend eens even.
Ik zit...
Gewoon, wie wil die oude meuk hebben? Ik denk dat je meer moet vragen van wie in godsnaam kan je hier blij mee maken? Dus die mogen gaan
reageren. Zullen we dat dan gewoon zo doen? Als je dat... laat even een reactie achter op YouTube of op Instagram. Volg ons even. Mijn Instagram is babbelen.depodcast. En die van Roog, nou, die kennen jullie wel. Kijk even op YouTube, zoek even op Babbelen de podcast. Dan kom je er vanzelf op terecht. En laat even reactie achter als jij überhaupt een platenspeler hebt. Want je hebt hier geen ene moer aan als je geen platenspeler hebt.
En zelfs een DVD. Wie heeft nou nog een DVD?
Nou ja, dat is vast wel iemand die dat kan digitaliseren. Anyway, dat zijn echt superleuke dingen. Allemaal klassiekers. Eigenlijk zou ik het wel willen hebben, maar ja, ik heb geen vinyls. Misschien moet ik maar eentje gaan kopen.
Heb je geen draaitafel?
Nee man, ik heb helemaal niks hier staan.
Oh.
Helemaal niks hier staan. Hey, Roog, bedankt. Ik vond het leuk, eindelijk. Hè? Erik was al geweest, dus ja, kon niet achterblijven. Duurde iets langer, maar goed, dat maakt verder niet uit. Hey, super bedankt. Ik vond het leuk dat je er was. Hoe vond je het?
Ik vond het gezellig.
Mooi. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken op YouTube. Abonneer, reageren. Weet ik aan die hele pleurisbende. En ook heb ik een heel klein sponsortje. Dat is de DJ School in Haarlem. Dus dat moet ik altijd even noemen. Roog, dankjewel man.